Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals je hoort ben ik weer terug. Ik ben terug van vakantie en nou ja, ik ben blij dat je weer luistert. En natuurlijk hoop ik ook dat alles goed gaat met jullie. Met mij in ieder geval wel. Verder heb ik geen algemene mededeling of iets. Dus ik stel gewoon voor dat we beginnen met de zaak van deze week. En deze zaak ben ik tijdens mijn vakantie tegengekomen op Reddit. En toen dacht ik, nou ja, het is wel weer een buitenlandse zaak voor de verandering een keertje. En een heel bizar. En nou ja, ik kende het niet, dus ik dacht, grote kans dat jullie het ook niet kennen. Een heel bizar verhaal, laat ik hem gewoon doen. De aflevering na mijn vakantie. Dus dat is ook wat we gaan doen. En natuurlijk begin ik weer zoals altijd met de achtergrondinformatie. We gaan het deze week hebben over Ken McElroy. Die voluit Ken Rex McElroy heette. Hij was geboren op 1 juni 1934 in Overland Park in Kansas. In de Verenigde Staten dus. En toen zich dit allemaal afspeelde in 1981 was Ken 47 jaar oud en woonde hij inmiddels in een plaatsje Skidmore in Missouri, ook in Amerika dus. En Ken, die had geen gemakkelijke jeugd gehad. Hij was het 15e kind, ik herhaal 15e kind, van een gezin met 16 kinderen. Een behoorlijk groot gezin dus en zijn ouders waren migranten en ze hadden het absoluut niet breed, waardoor de kinderen ook opgroeiden in armoede en niet echt heel erg veel support hadden. Ken groeide dus de eerste jaren op in Overland Park, maar uiteindelijk verhuisde het gezin naar Skidmore en zette daar het leven voort met 16 kinderen. Maar in plaats van dat het leven daardoor beter werd, ging het eigenlijk alleen maar slechter en bergafwaarts. Toen Ken 15 jaar oud was, stopte hij met school en al snel bouwde hij een behoorlijke slechte reputatie op. Hij ging het criminele pad op en hij stal zowat alles wat los en vast zat. Een aantal voorbeelden zijn naar verluid. Het stelen van benzine, alcohol, levensmiddelen. En levensmiddelen is natuurlijk een groot begrip. Maar vast stond dat hij er niet vies van was om iets mee te nemen wat niet van hem was en waarvoor hij dan ook niet betaald had. Dan zul je wel denken, als hij hiermee begon toen hij 15 was, dan zal hij vast al snel in de gevangenis zitten en telkens zijn straffen uitzitten. Maar dat gebeurde dus niet. En dat was niet omdat hij niet gepakt werd of dat het onopgemerkt bleef. Maar telkens als het tot een daadwerkelijke veroordeling kwam, werd hij niet veroordeeld omdat hij de getuigen van zijn diefstallen op zo'n manier intimideerde dat ze dus niet tegen hem durfden te getuigen. En dat zorgde er dus ook uiteindelijk voor dat hij nooit veroordeeld werd voor zijn misdaden en diefstallen. En hoewel dat al allemaal niet al te normaal klinkt, om het zomaar even uit te drukken, was dat eigenlijk nog maar het begin. Want toen Ken ouder werd, had hij verschillende vrouwen. Hij stond ook wel een beetje bekend als een womanizer. En bij deze vrouwen die hij dus had, verwekte hij ook verschillende kinderen. En uiteindelijk had hij 10 kinderen van allemaal verschillende vrouwen. En uiteindelijk eindigt hij met Trina McCloud. En hoe hun relatie was en begon is behoorlijk bizar. En dat is ook maar weer zacht uitgedrukt. Gelijk even een trigger warning, want er komt nu verkrachting ter sprake. Niet gedetailleerd, maar als dat een trigger voor jou is, dan moet je misschien even een paar minuten doorspoelen. In ieder geval, hij ontmoet dus Trina. En iedereen kan natuurlijk iemand ontmoeten, dat is helemaal niet raar. Wat wel raar was, was dat Trina op dat moment pas 12 jaar oud was. Ken wilde een relatie met haar, verkrachtte haar regelmatig, terwijl Trina nog gewoon naar school ging en een kind was. Hij verkrachtte haar regelmatig en wilde ook een relatie met haar. De ouders van Trina, die waren het daar helemaal logisch niet mee eens. Die waren heel erg tegen de relatie. En ik kan me dus ook niet voorstellen dat Trina zelf een relatie met Ken wilde, aangezien hij haar dus verkrachtte. Maar ja, Ken die was wel iemand die wat hij wilde gebeurde. En hij wilde dus een relatie met Trina en dat wilde hij ook gewoon. Dat moest zo zijn. Maar de ouders van Trina waren dus nogmaals tegen de relatie. En toen Ken dat merkte, was het niet zo dat hij dacht, ik respecteer hun mening. Ik laat Trina gewoon met rust, ik neem afstand en ik accepteer gewoon dat het geen relatie wordt tussen ons. Dat deed hij dus niet, maar hij deed iets wat je je echt niet kunt voorstellen. Als reactie op de ouders van Trina stak hij namelijk het huis in brand van de ouders van Trina en schoot hij hun hond dood. Als waarschuwing zo van geef mij mijn zin, want dit is waartoe ik in staat ben. Uiteindelijk, en dit vind ik dus heel erg raar, maar goed. Uiteindelijk stemden de ouders van Trina uit angst toe tot een relatie met Ken. Dus Ken en Trina kregen een relatie omdat de ouders van Trina bang waren geworden van Ken. Persoonlijk zou ik nooit mijn kind laten trouwen of een relatie laten krijgen met iemand omdat ik bang ben voor die persoon. Maar goed, dat was dus wel het geval voor de ouders van Trina. Want omdat hij dus hun huis in de fik had gestoken en hun hond had vermoord, hebben zij uiteindelijk gezegd, jullie mogen dan nu wel een relatie hebben. Ken wilde ook met Trina trouwen, maar dat huwelijk dat vond nog niet meteen plaats, want Trina werd eerst nog even zwanger op haar 14e. En toen Trina zwanger werd, stopte ze ook met school en trok ze samen met Ken in bij de ex van Ken. Het was een ex, maar op dat moment waren hij en zijn ex, die ex heette Alice, waren nog getrouwd. Dus Trina woonde samen in een huis met Ken en Alice en Alice was dus de ex van Ken. En Ken wilde dus zo snel mogelijk scheiden van Alice om te kunnen trouwen met Trina. En dat was dan ook niet per se uit liefde voor Trina. Nee, het schijnt zo te zijn dat hij met Trina wilde trouwen om een straf wegens verkrachting te ontlopen. Want zoals ik net al zei, hij had Trina dus heel vaak verkracht en uiteindelijk was zij dus ook zwanger. En als hij met Trina zou trouwen, kon zij niet tegen hem getuigen. Want zo was de wet en op die manier kon Ken dus een straf wegens verkrachting ontlopen. Zo gezegd, zo gedaan en uiteindelijk beval Trina van hun kind. Maar zodra ze bevallen was, besloot ze samen, en dit duidt er ook maar weer op, dat ze niet vrijwillig met Ken was en met hem samenwoonde en een relatie had, etcetera. Maar uiteindelijk vlucht ze samen met Alice, dus de ex-vrouw van Ken, weg. En ze vluchtten naar het huis van de ouders van Trina, die inmiddels verhuisd waren aangezien Ken dus hun huis in de fik had gestoken. En samen met Alice ging ze dus bij haar ouders wonen en zijn ze gevlucht voor de beruchte Ken. Maar helaas voor Trina en Alice en de ouders van Trina, want Ken wist ze te traceren. En toen hij erachter kwam, was hij woest en als een soort wraakactie. En je kan je niet voorstellen, je bedenkt het niet. Maar als wraakactie zet hij voor de tweede keer het huis van de ouders van Trina in brand. En schiet hij ook de nieuwe hond die de ouders van Trina hadden genomen dood. Echt te bizar om te bedenken dat dit echt gebeurd is. Maar helaas, het is waar. Het is echt twee keer gebeurd dat hij het huis van de ouders van Trina in brand stak. En ook twee keer hun hond vermoordde. Na deze incidenten werd hij uiteindelijk toch opgepakt. Doordat Trina uiteindelijk haar hele verhaal deed. En in juni 1973 werd Ken dan eindelijk aangehouden op verdenking van verkrachting, geweldpleging en brandstichting. Alleen, hij kwam vrij op een borgtocht van $2,500. En ondertussen was Trina met hun baby bij een pleeggezin gaan wonen. Maar Cam was dus op borgtocht vrij en wist haar weer te traceren en bleef ze telkens lastigvallen. Hij ging dan bij dat huis staan wachten en haar opwachten. En nou ja, in ieder geval, doordat hij dus op borgtocht vrij was, bleef hij hun alsnog lastigvallen. Maar dat was niet het enige wat hij deed, want in 1976 schoot hij meerdere malen op Romaine Henry, een boer uit Skidmore, waarmee hij ruzie had. De boer die overleefde de schietpartij en Ken werd beschuldigd van poging tot moord. Maar wederom werd hij niet in hechtenis genomen en bleef hij constant intimideren, posten bij het huis van Romaine. Ken ontkende ook alle betrokkenheid bij de schietpartij. Hij zei dat hij nooit bij de boer was geweest. En uiteindelijk waren er ook twee jagers die voor hem getuigden dat hij nooit bij de boer was geweest. En uiteindelijk werd hij dan ook vrijgesproken voor deze schietpartij. En zoals ik al in het begin vertelde, had Ken dus 10 kinderen bij 10 verschillende vrouwen. En de tijd verstreek, dus die 10 kinderen werden ook ouder. En die kinderen die volgden eigenlijk een beetje het pad van hun vader. En ze vormden samen een groepje en nu terroriseerden zij samen als kinderen van Ken het stadje Skidmore. Ze vermoorden geen mensen of zo, even voor duidelijkheid. Maar ze terroriseerden het dorp of het stadje door mensen lastig te vallen, te stelen. En uiteindelijk overvallen ze een supermarkt van een ouder echtpaar. Het echtpaar Bonecamp. En uiteindelijk ging Ken zich er ook mee bemoeien. Namelijk door het oudere echtpaar te bedreigen om er zo voor te zorgen dat ze geen aangifte zouden doen tegen zijn kinderen die dus hun supermarkt hadden overvallen. Ken ging er dus heen en die ging de confrontatie aan met het echtpaar. En deze confrontatie liep zo hoog op uiteindelijk dat Ken zijn pistool pakte en de man die Bo Bonecamp heette, in zijn nek schoot. En gelukkig overleefde hij deze aanslag. Maar goed, het is natuurlijk iets heel heftigs wat hij deed. Want zijn kinderen doen iets crimineels en hij wil dan een aangifte voorkomen. En uiteindelijk schiet hij een man in zijn nek omdat hij zijn kinderen wil beschermen tegen iets wat ze zelf hebben gedaan. Uiteindelijk wordt Ken opgepakt op verdenking van moord voor de schietpartij. Maar geloof het of niet, ook dit keer kon Ken weer vrijkomen op borgtocht. Wat dus ook betekende dat hij de afwachting van het proces gewoon vrij als een vrij man kon doorbrengen. Voor zover je echt vrij bent op borgtocht. Maar goed, hij hoefde dus niet in de gevangenis te blijven, maar hij kon zich gewoon normaal gedragen. In afwachting van het proces dus. En zodra hij op borgtocht vrijkwam, ging hij gelijk naar huis, pakte zijn pistool en hij ging toen naar een bar om wat te drinken. En terwijl hij daar zat, maakte hij allemaal tekeningen met daarop wat hij zou doen met Bo Bonecamp zodra de rechtszaak erop zat. Ken was dus overduidelijk nog niet klaar met deze man en was dus van plan zijn moordaanslag op de man af te maken zodra het proces erop zat. Niet zo best dus. En omdat hij tekeningen aan het maken was in die bar, waren er ook verschillende mensen uit dat stadje die zijn plannen zagen. En dat zorgde er dus ook weer voor dat de inwoners van Skidmore zich zorgen gingen maken om de veiligheid van Bo Bonecamp, maar ook om hun eigen veiligheid. Want Ken was berucht, de mensen waren gewoon bang. Door alles wat Ken gedaan had in de afgelopen jaren, was nu echt de maat vol voor de inwoners. En de inwoners van Skidmore stapten uiteindelijk naar de politie-sheriff om hulp in te schakelen. En uiteindelijk was het toen 10 juli 1981 en een groep inwoners van Skidmore en de sheriff verzamelden zich in een café om te bespreken wat ze moesten en konden doen om zichzelf en het stadje te beschermen tegen Ken. En wat ze precies afspraken is niet gedetailleerd bekend, maar de sheriff had wel aangegeven dat ze Ken niet zelf moesten confronteren met de feiten. En nou ja, ze waren een beetje aan het praten. En toen de bespreking afgelopen was, ging de sheriff weg en ging de groep met inwoners die bij de bespreking was, met z'n allen wat drinken in de bar, waar Ken op dat moment ook een drankje aan het drinken was. De bar was al ja, snel enorm vol met alle mensen die zich verzameld hadden. En vrij snel daarop dronk Ken snel zijn drankje op. En uiteindelijk ging hij samen met zijn vrouw Trina, waarmee hij dus nog steeds samen was, weg en verliet hij de bar. En hij stapte vervolgens samen met Trina in zijn pick-up om weg te gaan. Maar weggaan zou er nooit van komen, want het volgende moment, op klaarlichte dag, werd Ken beschoten. Meerdere keren en 2 schoten waren raak en kostten uiteindelijk Ken zijn leven. Terwijl er geschoten werd, waren er 46 mensen getuigen van de schietpartij, maar niemand belde de hulpdiensten en niemand kon vertellen wie de dader was of hoe hij zij eruit zag. De plaatselijke aanklager weigerde er een zaak van te maken. De FBI heeft de zaak nog wel opgepakt, maar al snel stopte zij ook al het onderzoek, aangezien niemand kon of wilde vertellen ja, wie het gedaan had. Er werd dus eigenlijk niks met de moord op Ken gedaan. En volgens journalisten was het algemene gevoel van de inwoners van Skidmore, ja, dat het nou eenmaal gewoon zo was en dat hij het verdiende om vermoord te worden. Er leek dus echt niemand rouwig om te zijn. En uiteindelijk werd Ken begraven en Trina claimde dus wel te hebben gezien wie Ken had vermoord. Volgens haar was dat Del Clement, de eigenaar van de plaatselijke bar waar zij toen wat hadden gedronken en waar de inwoners van Skidmore ook waren na de bespreking. Maar ja, Trina was de enige die dat beweerde en uiteindelijk werd er niets of niemand veroordeeld. Nogmaals, Ken werd dus begraven, een beetje vergeten. Trina hertrouwde en overleed in 2022 uiteindelijk aan kanker. Ja, zoals je hoort is dit dus een eigenlijk onopgeloste zaak, want de dader is nooit gepakt en niemand weet ook echt wie het gedaan heeft. Maar het ziet er wel naar uit dat de inwoners van Skidmore dit eigenlijk samen hebben gedaan om zichzelf en de gemeenschap te beschermen voor Ken. En je wenst natuurlijk nooit iemand echt dood, maar in deze zaak is het eigenlijk wel een kwestie van, wat mij betreft, opgeruimd staat netjes en dat moeten de inwoners waarschijnlijk ook hebben gedacht. Want ja, als 46 mensen getuigen zijn van een moord, dan moeten er mensen wel wat kunnen vertellen. Dan moeten er mensen zijn die de dader hebben gezien. En ja, ik denk dat het feit dat niemand iets zegt te hebben gezien, dat dat alles zegt. Ik denk gewoon dat ze eigenlijk collectief hebben besloten, het is beter als hij er niet meer is en we nemen gewoon de dader in bescherming als gemeenschap zijnde en nou ja, laten we het leven voortzetten zonder de gevaren van Ken. Nogmaals, opgeruimd staat netjes en na de moord op Ken hoefde niemand, inclusief Trina, nog bang te zijn voor de beruchte Ken McElroy. En ja, dat is dan ook wat ik jullie kon vertellen over de zaak van Ken McElroy. Voordat jullie gaan, heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze week is dat de podcast Wie Praat, Die Slaapt, gemaakt door Dag en Nacht Media. En dit is een podcast die ik inmiddels helemaal heb afgeluisterd. En eigenlijk gaat deze podcast in op de rol van kroongetuigen in ingewikkelde zaken. Het is echt een super interessante podcast en draait dus eigenlijk vooral om kroongetuigen en de voor's en de tegens ja, in het gebruik van kroongetuigen. Ik ben zelf best wel geïnteresseerd in nou ja, zaken waarin kroongetuigen voorkomen. Ik noem maar eentje de zaak rondom Tachi. En ja, daarin is het echt een verrijking dat ik die podcast heb geluisterd. En ik denk dat dat voor veel mensen een verrijking kan zijn. Kijk, in oude cold cases is dat natuurlijk niet van toepassing. Maar als je de zaken van nu een beetje volgt, is dit echt super interessant om te luisteren. En ook vooral heel erg leerzaam. Dus daarom mijn luistertip van deze week. Wie praat, die slaapt van Dag en Nacht Media. En ja, dit was hem dan weer voor deze week. Hij is wat aan de korte kant en dat is eigenlijk best wel grappig. Want als ik soms iets aan het voorbereiden ben, dan denk ik... Zo, nu heb ik echt heel veel informatie. Ik denk dat dit echt een hele lange podcast gaat worden. En dat dacht ik dus ook bij dit verhaal. En soms heb ik ook dat ik denk, dit is wel eigenlijk een beetje weinig. Ik hoop maar dat hij niet extreem kort wordt. Nou, dan is hij opeens 40 minuten. Dat dacht ik dus bij deze week dat het lang zou worden. Dat viel dus tegen. Maar goed, nogmaals, zoals ik altijd zeg, ik kan er moeilijk dingen bij verzinnen. Dus ja, het is wat het is. Beeldmateriaal zet ik op Instagram, @crimetalknl. En voor nu wil ik jullie gewoon bedanken voor het luisteren deze week. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak, dus zorg dat je erbij bent. Voor nu wens ik jullie een hele fijne week toe. Bedankt voor het luisteren en tot horens.